We gaan naar 2 Thessalonicenzen.
En we gaan toch wel naar een moeilijk gedeelte toe. En wel naar 2 Thessalonicenzen 2, de verzen 5, 6, 7 en 8. En dat is toch wel een moeilijk gedeelte. Dat is niet zo eenvoudig. 2 Thessalonicenzen vanaf hoofdstuk 2 vanaf vers 5. We gaan het eerst maar eens even lezen. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door de verschijning als hij komt. Ja, maar tot zover. Nou, dit is toch wel een moeilijk gedeelte. Dit gedeelte staat natuurlijk, deze verse die we gelezen hebben, vers 5 tot en met vers 8, in direct verband met vers 3 en 4, waar het gaat over die openbaring van de mens der wetteloosheid. Hè? Vers 3. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. Daar gaat het om. Het gaat om de openbaring van de mens der wetteloosheid. En in de verse daarna, in vers 4, wordt nog even gezegd, wie die mens der wetteloosheid is, dat is de zoon des verderfs, dat is de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. En wat doet hij? Hij verheft zich, hij laat zien in feite, of wil laten zien dat hij God gelijk is, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Die tempel Gods, die stond er in die dagen van de Thessalonicenzen ook, die stond in Jeruzalem, daar stond de tempel, er was de tempeldienst, er was de priesterdienst, er was de offerdienst. En in die tempel, daar heeft Paulus het hier over, in die tempel zal die zoon des verderfs, die tegenstander, zich als het ware laten aanbidden als een God. Maar ja, de grote vraag natuurlijk, en dat speelde hier in het hoofdstuk, wanneer zal dat allemaal geschieden? Er waren sommigen die in onrust waren verkeerd, want dat zou als het ware al aan de gang zijn. En Paulus gaat er tegenin, hij zegt in vers 3, laat niemand u misleiden ook, op welke wijze dan ook, want eerst moet de afval komen en de mens, de wetteloosheid zich openbaren. En dan gaat het over die mensenwetteloosheid van wanneer en hoe openbaart hij zich nou? Ja, daar gaan vers 5, 6, 7, 8 over. Laten we het nog maar eens een keer lezen. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel wat hem, die mens de wetteloosheid, die zoon des verderfs, weerhoudt, totdat hij, die mens de wetteloosheid, die zoon des verderfs, zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis, de wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Daar gaat het over. Dan zal de wetteloze, die mens der wetteloosheid, zich openbaren. Nou, de afgelopen keer hebben we dus gezien dat als je de rest van de Bijbel erbij betrekt bij dit gedeelte, dat je dan tot de conclusie komt dat Paulus gelijk heeft. Eerst moet er een situatie ontstaan dat Israël door de bediening van Elia tot geloof komt. Wat in de handelingen niet geschiedde, zal in de toekomst dienen te geschieden, en wel door de bediening van Elia, dat die 12 stammen Israëls tot geloof komen in de Messias, tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Wat dient er nog meer te geschieden? Nou, die tempel Gods. Die tempel Gods zal er weer moeten zijn. Niet alleen zal er een staat Israël moeten zijn, zoals ook in de dagen van de handelingen er een staat Israël was. Nee, niet alleen een staat Israël, zoals sinds 1948 er een staat Israël is. Nee, er zal ook een tempel moeten zijn. Een tempel gods nog wel. Want in die tempel gods, daar laat deze zoon des verderfs zich aanbidden en vertoont hij zich als een god. Dus die tempel die moet herbouwd worden. En niet alleen dat, die tempel moet als het ware ingezegend worden, van start gaan, echt als een tempel gods. Dat wil zeggen, de offerdienst moet weer hersteld zijn. De priesterdienst moet weer hersteld zijn. De tempeldienst moet weer hersteld zijn. En we dienen ons te realiseren dat vanaf 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem, door de Romeinen, die tempel met de grond gelijk is gemaakt en dat er sindsdien geen tempel meer staat. En als je ook nu naar Jeruzalem gaat, dan vind je daar alleen maar een moskee staan. Laten we nou eerlijk zijn. En ja, die tempel die staat er nog niet. En die is nu ook niet in functie. Israël is ook niet tot geloof gekomen. En er zijn niet uit Israël 144.000 dienstknechten des Heren die daarin dienst verrichten. Dus dat schiet, dient er eerst er allemaal aan vooraf te gaan, voordat die mens der wetteloosheid zich kan openbaren. We weten dat als Israël tot geloof gekomen is door de dienst van Elia, en die tempel gebouwd is en in gebruik genomen is, dat dan de verleiding komt, waar Christus, die Jezus voor waarschuwt in zijn profetische reden, in Matthäus 24, in het Bijbelboek Openbaring, wat een uitgebreide uitleg is eigenlijk van zijn profetische reden van Matthäus 24, dat hij zegt, laat niemand u verleiden. En de verleiding zal zijn onder Israël, dat er een mens komt, en die mens zegt dat hij de Christus is. Dat veroorzaakt dat velen die tot geloof gekomen zijn in de Messias, denken dat dat de Messias is, en dan afvallen van het geloof. Dan komt er een afval van geloof onder het volk van Israël. En dan uiteindelijk verheft die mens de wetteloosheid zich, die zoon is verderfd, die openbaart zich dan, en zet zich in de tempel gods, dat is het beest van Openbaringen 13, dat is ook dat hij een beeld laat oprichten, hebben we de afgelopen keer gezien. Een gruwel der verwoesting. Zo noemt de Heer Jezus het in Matthäus 24. Een gruwel is een afgodsbeeld. Er wordt een afgodsbeeld neergezet in de tempel in Jeruzalem. Dat kan je lezen in Openbaringen 13 en in Matthäus 24. Dit was allemaal heel bekende kost voor de Thessalonicenzen. Daarom zegt Paulus in vers 5, herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb. Het was bekende kost. Paulus had er uitgebreid over gesproken toen hij bij de Thessalonicenzen was geweest. Maar wij kunnen ons niets herinneren. Ik ben er niet bij geweest. Ja, die Thessalonicenzen wel. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Ja, Paulus, maar ik ben er niet bij geweest. Ik kan me daar dus niets van herinneren. Wij missen die persoonlijke uitleg in Bijbelstudies die Paulus aan die Thessalonicenzen heeft gegeven. En dat is de moeilijkheid hier. Dat is het probleem hier. Dat maakt het moeilijk. En helemaal voor die mysterieuze verzen die dan volgen, vers 6, 7 en 8. Want Paulus zegt dan dat die Thessalonicenzen iets heel goed weten. En gij weet thans wel, gij weet thans heel goed, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is, dan zal de wetteloze zich openbaren. Het is duidelijk dat in deze verse, het hier gaat in vers 3, dus over de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En dat in vers 8 gaat over, dan zal de wetteloze zich openbaren. En in deze verse wordt ingegaan op wat er dient te geschieden, voordat in werkelijkheid die mensen wetteloosheid zich openbaren kan. Want er is iets of iemand die hem weerhoudt, staat er in deze verse. Vers 6. Daar staat, wat hem weerhoudt, vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt totdat hij zich openbaart op zijn tijd. En die Thessalonicenzen weten dus blijkbaar heel goed wat hem weerhoudt. En in vers 7 gaat het ook over hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Ja, er is dus iets of iemand die hem weerhoudt. En wat is dat dan? Nou, er zijn diverse uitleggingen over en ik geef ze maar allemaal. Er is de uitlegging van, dat is het Romeinse Rijk. Het Romeinse Rijk weerhoudt hem. De tweede uitleg is, de Heilige Geest weerhoudt hem. En de derde uitleg is, de Joodse staat weerhoudt hem. Laten we eens kijken naar de eerste uitleg. Het Romeinse Rijk weerhoudt hem. Ja, als je je verplaatst naar de dagen van Paulus in de Handelingen, en dat moet je dan wel doen, op het moment dat deze tweede Thessalonicense brief geschreven werd, dan kan je natuurlijk zeggen dat het Romeinse Rijk de mens der wetteloosheid in zijn openbaring in de weg stond. Hem als ware weerhield om zich te openbaren. Want Rome regeerde over Jeruzalem. En in de dagen van de Heer Jezus was dat de stadhouder Pilatus. Later was dat Felix. En noem al die stadhouders die in de Bijbel tegenkomt. Maar op, die continu in de handelingentijd bevel voerde over Palestina. En hun verblijf hielden in de stad Jeruzalem. En dan kan je zeggen, ja, het Romeinse Rijk had de supervisie over Jeruzalem, over de tempel, over heel Israël, over heel het Joodse volk. En het Romeinse Rijk weerhield de openbaring van de mensen met de loosheid. Ja, dat zou je misschien dan nog met enige moeite kunnen toepassen op de tijd van de handelingen. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. We leven nu in 2007. En wat is er in onze dagen nou nog over van het Romeinse Rijk? Het Romeinse Rijk is in de geschiedenis al eeuwenlang gewoon weg vervaagd. Helemaal langzamerhand als het ware op de achtergrond gegaan. En de mens der wetteloosheid, toen het Romeinse Rijk en de Caesars en de keizerrijken als het ware vervaagden en uiteenvielen, eerst in een Oost en later in ook een West-Romeins Rijk. En later is dat hele Romeinse Rijk in allerlei kleine koninkrijken in Europa vervallen. Ja, kan je dan nog zeggen dat de mens de wetteloosheid zich door het Romeinse Rijk in al die eeuwen zich niet kon openbaren? Nee, dat antwoord, die uitleg, is gewoon niet een bevredigende uitleg. Het Romeinse Rijk is al lang vervaagd. En toch heeft de mensenwetteloosheid zich nog niet geopenbaard. De andere uitleg is de Heilige Geest. De Heilige Geest, die weerhoudt de openbaring van de mensenwetteloosheid. Deze uitleg wordt meestal gegeven in de evangelische kringen. Maar als we dan vragen naar de schriftuurlijke bewijslast daarvan, naar andere teksten die in Gods woord dan zouden moeten, ook moeten staan, waar duidelijk staat dat de Heilige Geest, als ware de antichristus, de mensenwetteloosheid, die openbaring daarvan weerhoudt, ja, dan moet men het antwoord schuldig blijven, want men kan geen andere teksten geven. Maar toch, vooral onder christenen, die met nadruk de opname van 1 Thessalonicenzen 4 zien als de opname van de gemeente van nu, zien ook als de hoop van onze dagen, hè, die opname van 1 Thessalonicense 4 als hun hoop omarmen, die zeggen altijd, de Heilige Geest, die weerhoudt de openbaring van de mens der wetteloosheid. Men zegt dan, ja, de Heilige Geest, zo redeneert men, de Heilige Geest woont in de gemeente, en als de gemeente door middel van een opname in in de tijd gezien. En ze zien dat dan voordat de zevende jaarweek aanbreekt, de laatste jaarweek van de 70 jaarweken van Daniël. Men zegt dan voordat die laatste 7 jaar aanbreken, vindt daar een opname plaats van alle gelovigen, van heel de gemeente van deze aarde. En de Heilige Geest woont in die gemeente en er wordt automatisch ook de Heilige Geest van deze aarde weggenomen. Die verdwijnt dan van deze aarde. En dan heeft de mens de wetteloosheid vrij spel. Dan kan ook het geheimenis, de wetteloosheid, zich openbaren. Ja, maar als dat waar is, stel dat die uitleg correct is, dat er 7 jaar voor Christus wederkomt, want zo stelt men zich dat voor, voordat die laatste jaarweek van Daniël aanbreekt, dat 7 jaar voor Christus wederkomst op aarde, dat er een aparte komst zou zijn van Christus voor zijn gemeente, en dat dan die gemeente van deze aarde wordt weggenomen in de lucht. Maar ze maken dat dan weggenomen wordt, helemaal in den hemel gevoerd wordt. Hè, en dat dan de Heilige Geest van deze aarde wordt weggenomen en hier niet meer is. Ja, als dat waar is, dan betekent dat wel dat het uiteindelijk het gelovig overblijfsel van Israël, die door de verschrikkelijke periode zal heen gaan, van de grote verdrukking, achtergelaten zou worden, zonder enige ondersteuning van Gods Geest, zonder bijstand van de Heilige Geest. Want hij is dan verwijderd, de Heilige Geest. De Heilige Geest zou dan van deze aarde zijn weggenomen. Niet goed ook te beseffen vaak wat men in de lering van die opname die apart zou plaatsvinden voor de gemeente, waardoor de Heilige Geest ook niet meer op aarde zou zijn, wat het allemaal veroorzaakt als je dat leert. Want wat zegt Christus in Matteüs 24, laten we dat er toch maar bij lezen, Matteüs 24, vers 21, Matteüs 24, vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Dit is dus, zegt de Heer Jezus, de meest verschrikkelijkste, zwaarste periode die deze aarde zal meemaken. Ja, die het volk van Israël zal meemaken. Als je straks aan het eind de geschiedenis van Israël op papier zou zetten, dan kan je zonder meer zeggen, het is de zwartste bladzijde, de zwaarste bladzijde, de moeilijkste periode voor Israël om doorheen te gaan. En als er één periode is in heel de geschiedenis van Gods volk Israël, dat zij bijstand van Gods wegen nodig hebben, is in die periode, en juist in die periode zou Christus zijn geest van hen wegnemen. Ik kan me dat niet voorstellen. Dan zou de Heer hen verlaten. Nee, die zijn uitverkorenen in die dagen. Dat zegt de Heer Jezus erbij. Ter wille van die uitverkorenen zullen de dagen worden ingekort. Nee, de Heer Jezus is juist verbonden met hen. En dat doet hij door middel van zijn geest, die dat uitgestort heeft op de Pinksterdag. In het bijzonder toentertijd over zijn eigen volk, zijn Joods volk. En er vindt notabene een herhaling plaats van die uitstorting van geest straks. Nee, dit is ondenkbaar. Maar ja, zoals we al gezien hebben bij de uitleg van 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot en met vers 18, vindt er helemaal geen opname van de gemeente plaats de hemel in, zoals men zich dat dan voorstelt, voor de laatste jaarweek van Daniël, voor de 70ste jaarweek. Er is geen aparte komst van Christus 7 jaar voor zijn echte komst op aarde of zo. Nee, 1 Thessalonicenzen 4 beschrijft een tegemoetgaan van de Heere in de lucht En dat vindt plaats als hij wederkomt op aarde. Dan gaan zij hem tegemoet in de lucht. Maar het beschrijft helemaal niet een weggenomen van deze aarde worden de hemel in. Dat is een verkeerde uitleg. Goed, dus die uitleg van de Heilige Geest, dat is die wederhouder, die wederhoudt. En als die verwijderd is, dan komt daar een openbaring van de mensenwetteloosheid. Is ook niet een bevredigende uitleg. De derde uitleg dan, de uitleg van de Joodse staat die weerhoudt de openbaring van de mensenwetteloosheid. Nou, laten we dat dan eens proberen in te lezen in vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt, de Joodse staat, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Of vers 7. Want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking, wachtend totdat hij, de Joodse staat, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Ja, ook dat is wel een vrij moeilijke interpretatie. De gedachte is dat, zo redeneert men, men zegt, ja, de redenatie is, eerst moeten de heidenen Jeruzalem vertreden. He, zoals in Zacharia en in de profetieën verder ook overal vermeld staan. He. Eerst moeten de heidenen Jeruzalem gaan vertreden en dan pas, als Jeruzalem vertreed wordt door de heidenen, dan pas kan de mens de wetteloosheid zich in de tempel God zetten en zich laten aanbidden als een god. Maar ook deze uitleg is natuurlijk moeilijk vol te houden. Zeker als we zien dat in heel de periode vanaf 70 na Christus tot 1948 eeuwen en eeuwen en eeuwen lang heidenen Jeruzalem hebben vertreden. De staat Israël, ja, was er in de dagen van de handelingen toen Paulus deze brief schreef. En je zou kunnen zeggen, de Joodse staat is er ook weer sinds 1948, maar al die eeuwen lang, tussen 70 na Christus en 1948, ja, hebben de heidenen continu Jeruzalem vertreden. En waarom heeft de mensenwetteloosheid, hij heeft eeuwenlang de kans gehad. Want de weerhouder was weggenomen en de heidenen, de Joodse staat, en de heidenen die vertraden Jeruzalem. Dan heeft hij toch eeuwen lang de tijd gehad om zich te openbaren. Nee, ook dat derde antwoord is geen bevredigend antwoord. Er moet een andere oplossing zijn. Laten we eerst eens kijken naar dat woord wederhouden, om dat eens goed te vatten. Dat is het Griekse woord katego, wat zowel in vers 6 als in vers 7 wordt gebruikt. Totaal komt dat 19 keer in het Nieuwe Testament voor. We gaan het niet allemaal opzoeken, maar laten we maar eens opzoeken Romeinen 1, waar het voorkomt. Romeinen 1, vers 18. Daar wordt dat woord ook gebruikt, Romeinen 1, vers 18. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Het woord hier, katego, is ten onder houden. Moedwillig onderdrukken. Moedwillig onder de pet houden. Zouden wij tegenwoordig zeggen. Ja. En daar hebben ze moeite voor gedaan. Ze hebben die waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. In hoofdstuk 7 van Romeinen komt ook dat woord katego voor. Romeinen 7, vers 6. Romeinen 7, vers 6. Daar zegt Paulus. Maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des geestes en niet in de oude staat der letter. Het woord katego is wat hier vertaald wordt door gevangen hield. Als je iemand gevangen houdt, dan hou je hem dus wel erg goed vast. Dan zit hij vaak in de gevangenis, hè? Dan bewaak je hem. Dan ben je heel doelbewust bezig om iemand heel goed in hechtenis te houden, vast te houden. Wat is dat woord? Kategor. Een ander woord, vertaald is in 2 Korinther 6. Weer anders vertaald. 2 Korinther 6, vers 10. 2 Korinther 6, vers 10. Waar staat? Als bedroefd, maar altijd blijde. Als arm, maar velen rijkmakend. Als niets hebbend en toch alles bezittend. Mag u raden waar Kategor staat? Kategor staat voor het woord bezittend. En toch alles bezittend. Als niets hebbend en toch alles bezittend. Alles wat je bezit. Alles wat je houdt. Alles wat van jou is. 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Daar wordt het ook gebruikt in vers 21, 1 Thessalonicenzen 5 vers 21. Maar toets alles en behoud het goede. Bekende tekst, hè? Sommige vertalingen hebben ook vasthouden daar. Maar toets alles en behoud het goede. Houd dat dan vast, houd dat dan voor jezelf. In Filemon wordt ook gebruikt, in Filemon 13... Filemon, niet hoofdstuk 13, maar vers 13. Daar vind je het ook nog een keer. Ik voor mij had hem wel bij mij willen houden, Filemon, omdat hij mij namens u zou dienen in mijn gevangenschap ter wille van het evangelie. Ja, daar zegt Paulus, ik voor mij had hem wel bij mij willen houden. Bij mij willen houden. Dat woord houden. Kategor. Bij mij willen houden. We komen in Hebreeën. Want in Hebreeën komt dat ook nog een paar keer voor. Hebreeën hoofdstuk 3. Vers 6. Waar staat. Maar Christus als zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij. Indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen. Tot het einde onverwrikt vasthouden. Hier is wel duidelijk, hè, wat de categorie is. Vasthouden. Onverwrikt vasthouden. Ja, onverwrikt vasthouden is dus wel heel erg goed vasthouden. In vers 14 van dit hoofdstuk wordt het ook gebruikt. Vers 14. Want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Dan heb je het weer, hè? Onverwrikt iets vasthouden. Want dat is bijna niet uit iemands handen los te wrikken. Zo goed houd iets vast. Zo ook in vers hoofdstuk 10 van Hebreeën. Hebreeën 10. Vers 23. Hebreeën 10 vers 23. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. Onwankelbaar vasthouden. Onverwrikt vasthouden. En dat is eigenlijk continu de betekenis, hè? Iets bezitten. Iets bezitten, hè? Als niets hebbend en toch alles bezitten. Iets bezitten en dat onverwrikt vasthouden. Je hoop, je belijdenis, noem maar op. Onverwrikt, onwankelbaar vasthouden. Dat is wat het woord kategor betekent. Als je dan vers 6 neemt, van 2 Thessalonicenzen 2, vers 6, dan staat, en gij weet thans wel, Thessalonicenzen, herinnert gij u niet dat ik toen ik nog bij u was u dit meermalen gezegd heb? U weet dat heel goed. Wat hem, En die hem slaat dus terug op versen 3 en 4. Die mensen met de loosheid, die zoon dus verderft, zijn tegenstander. Wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Wat is het dat de mens de wetteloosheid openbaart? Nou, laten we dan eens gewoon gaan naar de Bijbel. Want als hij, zoals we in de vorige studie gezien hebben, die mens de wetteloosheid, die zoon des verderfs, die tegenstander, als hij het beest is, uit Openbaringen 13, de antichristus, wat staat dan in Openbaring over hem geschreven? Nou, in Openbaring 11, daar staat, over de komst van het beest. Openbaringen 11, vers 7. En de afgelopen keer hebben we gezien dat dat een confrontatie is tussen de twee getuigen en het beest. En het beest overwint. En de twee getuigen liggen dood op straat. In Jeruzalem. We staan dan in vers 7. En wanneer zij, die twee getuigen, Mozes en Elia waarschijnlijk, hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, in het Grieks uit de abyss opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. Maar waar komt dat beest uit op? Uit de abyss. Uit de afgrond. En wat staat over die afgrond hiervoor in Openbaringen 9? Openbaringen 9 vers 1. En de vijfde engel blies de bazuin. En ik zag een ster uit de hemel op de aarde gevallen. En haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. De put des afgronds, de abyss. En zij opende de put des afgronds. En er steeg rook op uit de put. Als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde tevoorschijn, en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Hey. Die put, die afgrond, die abyss is een put is afgronds, en die put is afgronds, die is gesloten. En er moet iemand komen met een sleutel, om die put is afgronds te openen. En wat ik denk, is dat het beest van Openbaringen 11 vers 7 en later Openbaringen 13. Die komt uit die abyss, maar die kan niet uit die abyss komen. Niet in 2007 en ook niet in 2008. Waarom niet? Er zal eerst een engel moeten komen vanuit de hemel met een sleutel die die put opent. En volgens mij is die put des afgronds al gesloten vanaf Genesis 1 vers 2. Maar Satan weet er wel van. Satan weet dat hij daar iets heeft. Een wezen heeft. Van veel macht. Misschien wel bijna van gelijke orde als die van hem. Die hij misschien deels ook heeft voortgebracht. Hè? Want het wordt niet voor niets genoemd de zoon des verderfs. Satan aapt God in alles na. Net zoals Christus Gods zoon is, zo zal deze antichristus ook de zoon zijn, maar dan als ware de zoon des Satans, een soort, en later vind je nog die valse profeet, dat andere beest. Hè? Eigenlijk zie je daar een afspiegeling van de drie-enigheid Gods, zie je een soort satanische drie-enigheid, zich openbaren in de Bijbelboek openbaring, Satan, de draak, met zijn twee beesten. Ja, als het ware een soort afspiegeling van God met zijn zoon en de Heilige Geest. Ja. Maar in ieder geval, geloof ik, als je dan wil weten van 2 Thessalonicenzen 2 vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt totdat hij zich openbaart op een tijd. Ja, dan weten de Thessalonicenzen volgens mij heel goed als Paulus daar zo uitgebreid op is ingegaan. Dan weten ze wat hem weerhoudt. Dat beest zit vast. En alle demonen, waar ook later ook over gesproken wordt in Openbaring, dat is toch een hele demonische tijd. Ja, die zitten vast. Die hebben geen vrij spel, gelukkig maar, in onze dagen. Dus wat hem weerhoudt, dat slaat volgens mij op Openbaringen 9 vers 1 en 2 en Openbaringen 11 vers 7. Satans beest, die tegenstander, die mensenwetteloosheid, die zoon des verderfs, die zich zal laten aanbidden in de tempel Gods in Jeruzalem als een God, die wordt vastgehouden in de afgrond. Totdat zijn tijd is gekomen en die engel met die sleutel wordt gestuurd. Dan hebben we nog een tweede vraag in vers 7. Van wie is het die iets vasthoudt? Iets heel onverwrikt, onwankelbaar vasthoudt. Vers 7. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is, dan zal de wetteloze zich openbaren. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Want het geheimnis der wetteloze is reeds in werking. Het wacht slechts op, waarop? Het wacht slechts op het moment totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is. Er is een sprake hiervan. Hij die op het ogenblik aan iets nog enorm onverwrikt vasthoudt. Wat zijn bezit is. En als die verwijderd is, dan is blijkbaar de tijd rijp dat die mens ter wetteloosheid zich kan openbaren. En zal openbaren. Ja, wie is het die iets vasthoudt? Nou, dat vindt zijn antwoord in Satan. Satan houdt vast. Die houdt zijn bezit vast. Die houdt onverwrikt zijn bezit vast. Hij is het in feite die hier eerst verwijderd moet worden. Voordat de dingen zijn loop kunnen krijgen. Maar laten we eerst eens kijken wat Satan probeert zo vast te houden. Nou, volgens Efeze 2 vers 2. Wat is die volgens Efeze 2 vers 2? Nou, volgens Efeze 2 vers 2 is hij de macht der lucht. Is hij een luchtvorst, zou je kunnen zeggen. De overste van de macht der lucht. Hij heeft een luchtmacht. Zou je kunnen zeggen. Daar is hij overste van. Vers 2. Begin met vers 1. Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop deze wereld, overeenkomstig, dan krijg je, de overste van de macht der lucht. Hij is een overste. Een overste van de macht der lucht. Luchtmachten resorteren onder hem. Als je naar Daniel zou gaan, zou je kunnen zien dat daar Gabriel op bezoek bij Daniel komt. En dat dat toch wel even duurt, zo'n 3 weken, voordat hij Daniel de boodschap van God kan brengen. En als reden geeft dan Gabriel op, de engel Gabriel, dat hij vastgehouden is door de luchtvorst van Perzië. En ook de luchtvorst van Griekenland. Zijn luchtvorsten. Zijn geen mensen. Zijn in ware engelenwezens. Die de zijde van Satan hebben gekozen ooit. Die bij hem behoren. Die een bepaalde beïnvloeding hebben. Het zijn de wereldbeheersers. Zo wordt het genoemd. De wereldbeheersers deze duisternis. Maar goed, over deze luchtmachten voert in feite Satan het bevel.
Ze staan onder hem. Ze doen wat hij zegt. Later, als Gabriel trouwens weer terug gaat naar de hemel, zegt hij: bid voor mij, want ik zal wederom moeten strijden tegen die luchtmachten. De luchtmacht van Perzië en de luchtmacht van Griekenland. Hij zei, als Michael mij niet te hulp zou komen, want die moet me als het ware doorgang verlenen, anders kom ik er geen eens langs. En dan krijg je ook een beetje een indruk van wat daar dus bovenaards als het ware speelt. Hij is een overste. Een overste van de macht der lucht. Christus noemt hem, we kunnen al die teksten wel lezen, maar dat doen we niet. Johannes, in Johannes Evangelie, daar noemt de Heer Jezus ook Satan. Hoofdstuk 14, Johannes 14, vers 30. Johannes 14, vers 30. Niet veel zal ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan mij niets. Ja. Die overste der wereld komt. En die kwam ook. Satan kwam ook. En vermorzelde de hiel van Christus, zou je kunnen zeggen, op het kruis van Golgotha. Genesis 3, vers 50 ging in vervulling. De overste der wereld komt. En Satan is de overste van deze kosmos. Staat als het ware onder zijn bevel. Hij onder zijn supervisie. Hij is de overste der wereld. Ook als de Heer Jezus in het begin van zijn dienst begint op te treden, is daar gelijk een confrontatie met Satan in Matthäus 4. Matthäus hoofdstuk 4. Wat we kennen als de verzoeking in de woestijn. En wat doet Satan daar onder andere? Als de overste der wereld. Als de overste van de macht der lucht. Vers 8, Matthäus 4. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg. En toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Let op, Satan claimt dus dat eigenlijk deze koninkrijken der wereld van hem zijn. Hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en zegt, als je mij aanbidt, dan geef ik ze aan je. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan, er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Je ziet dat dus in feite er geen twijfel om hoeft te bestaan wie die man of wie dat wezen is die Christus hier in de woestijn verzoekt. Dat is Satan, dat is de diabolos. De duivel. Het wordt onderstreept. Christus is in gesprek met hem. Het is echt een bestaand wezen. Hij is de overste der wereld. En laat hem al de koninkrijken van deze wereld zien. En hij zegt, ik zal je, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Dus als God vereert, aanbidding. Christus weigert. Ja, we moeten de macht van Satan niet overschatten, maar we moeten het ook niet onderschatten. In Gods schepping is een, volgens Gods woord, althans, we hebben maar enkele gedeelten maar kunnen lezen, is een heel groot gebied, althans, zeker deze koninkrijken van deze aarde, bevinden zich in het machtsgebied van Satan. Het resorteert onder hem. En ik denk dat ook, als je nog verder studie gaat maken, dat je kan zien dat er ook nog een val van engelen heeft plaatsgevonden ten tijde van de zondvloed, waardoor er reuzen op aarde kwamen enzovoort. Maar dat er ook in de engelenwereld er een heel groot gebied is wat
Satan, die Satan achterna lopen. En die hem als het ware verkiezen boven God. Ja, en Satan ziet dit als zijn bezit. Die koninkrijken deze wereld. Hij is de overste van de macht, de overste deze wereld. Hij is de God van deze wereld. En hij houdt aan zijn bezit vast. En volgens het woord katego houdt hij dus onverwrikt vast. He? Volgens 2 Thessalonicenzen houdt hij onverwrikt aan dat gebied vast. Aan zijn bezit vast. 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Want geheimenis en wetteloosheid is reeds in werking. Was slechts totdat hij, Satan, die op het ogenblik nog weer houdt, vasthoudt, zijn bezit vasthoudt, verwijderd is. Nou lees je over een verwijdering van Satan. En dat hij zijn bezit als macht der lucht moet loslaten. Ja, dat lees je in Openbaringen 12. Openbaringen 12. Maar ja, daar is wel een oorlog in de hemel voor nodig. Openbaringen 12 vers 7. Vers 7. En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen. Dezelfde Michael die ook Gabriel terzijde stond. Bij die luchtvorsten van Perzië en Griekenland. Om hem doorgang te verlenen. Zowel de eerste keer naar Daniel toe. Als later ook weer toen hij ten hemel ging. Maar deze Michael is bijzonder de figuur. De vorst van Israël die aan Israël is verbonden. Wat doet hij? En er kwam oorlog in de hemel. Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar hij kon geen stand houden en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang. Ja, laat maar niet. Christus laat in zijn boek, die Johannes moet schrijven, er geen twijfel over bestaan wie die draak is. Dat is de oude slang van het paradijs. Die genaamd wordt duivel en Satan. De diabolos, de dooreenwerper. Die waarheid en leugen met elkaar vermengt, dooreenwerpt. Satan, de tegenstander. Letterlijk. Die de gehele wereld, de gehele ecumene verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze grote God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, onze Joodse broeders, schreef aan Israël, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verheugt u gij hemelen en wie erin wonen. Wee de aarde en de zee. Want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid. Wetende dat hij weinig tijd heeft. Ja. Dus daar lees je hier over die verwijdering. Waar sprake van is in 2 Thessalonicenzen 2 vers 7. Want geheimenis en wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, Satan, die op het ogenblik nog weer houdt, zijn bezit vasthoudt, verwijderd is. Waaruit? Uit de hemel. En geworpen wordt op deze aarde. Ja, Satan weet dan dat hij weinig tijd heeft. En heel bijzonder is dat op het moment dat die oorlog in de hemel plaatsvindt, dat gaat bekijken in Openbaring. Op het moment dat die oorlog plaatsvindt in de hemel. En Satan op de aarde geworpen wordt. Dat op hetzelfde moment daar ook een engel komt. En die gaat naar die put des afgronds. Die opent die put des afgronds. En laat allen die in die put des afgronds. Vanaf Genesis 1 vers 2 daarin opgesloten zijn. Die worden daaruit vrijgelaten. Al die wezens. Die vroeger rebelleerden samen met Satan. Die in die gevangenis opgesloten zitten. In die put is afgrond, worden als het ware vrijgelaten en hebben met Satan vrij spel. De grote verdrukking begint dan direct van Israël. Een weinig tijds, 3,5 jaar, 1260 dagen, 42 maanden. Zoveel tijd heeft hij, samen met zijn trawanten. En op hetzelfde moment als de grote verdrukking begint, die laatste 3,5 jaar, begint ook de dag des Heren. Want ieder die hun zijde kiest, die komt onder de oordelen, onder de schalen van Christus toorn die hij over het volk Israël, het ongelovige deel, dan laat gaan. Maar Satan die spant dan samen met het beest uit de afgrond. En ja, dan zie je dat Satan zijn aanbidding ontvangt door middel van het beest. Ik lees in Openbaringen 13, hè? Dat Satan, de draak, wordt aangebeden, want hij is degene die ervoor zorgt dat in die confrontatie die daar is tussen die twee getuigen en het beest, terwijl dan de twee getuigen wel zwaar worden overwonnen, maar toch het beest een dodelijke wond oploopt, dat de draak ervoor zorgt dat die wond geneest. En je ziet dan dat ongelovige deel van Israël, wat denkt dat het beest de Messias is, die brengt daardoor alle aanbidding aan de draak. Wat leren we hier dus? Ja, we leren hier in vers 5 dat de Thessalonicenzen hier dus heel goed van op de hoogte allemaal waren. Paulus had hier veel over gesproken volgens vers 5. Volgens vers 6 wisten ze ook thans heel goed wat de zoon des verderfs, het beest, weer hield, omdat hij opgesloten was in de abyss, maar vrijgelaten zou worden, totdat hij zich openbaart op zijn tijd, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Het wacht slechts totdat hij, Satan, die op het ogenblik nog weer houdt, verwijderd is uit de hemel, op de aarde is geworpen en weet dat hij weinig tijds heeft, dan zal de wetteloze zich openbaren. Niet ons goed te beseffen dat dat beest dan overwonnen uiteindelijk wordt, wat staat er achter in vers 8, dan zal de wetteloze zich openbaren, maar als zeg je, moet je erbij gelijk bij zeggen, hem zal de Heer Jezus doden, door de adem zijns monds, en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Dat beest wordt overwonnen, wordt gedood door Christus. Ik geloof persoonlijk dat als je Openbaringen 13 vers 4 leest, bijvoorbeeld, ik geloof dat geen mens in staat is, wij mensen niet in staat zijn, om dit hemelse wezen, eigenlijk dit duivelse wezen, dat geen mens in staat is om die te doden. Openbaringen 13 vers 4, daar lees je, begin maar in vers 3. En ik zag een van zijn koppen, van het beest, hè? En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde, lees nou daar land, het gaat steeds over de situatie in Israël, ging het beest met verbazing achterna en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Ja. Geen mens kan het doden. Die twee getuigen hebben wel in die confrontatie blijkbaar een dodelijke wond toegebracht door het zwaard. Maar dat was niet voldoende. Ik denk niet dat het een letterlijk zwaard is. Ik denk dat het woorden zijn geweest. Dat hij geslagen werd door een prediking van de twee geslagen. Een zwaard wat komt uit de mond, hè, in de Openbaring. Een tweesnijdend scherp zwaard, dat is het woord van God. Het woord van God werd gericht tot het beest. Wees werd ontmaskerd, zou ik kunnen zeggen. En daardoor ten dode toe gewond. Maar, ja, zijn dodelijke wond genas door ingrijpen van de draak. En we weten hier in Openbaring 12 en 13 wie die draak is. Christus laat er geen twijfel over bestaan. Dat is die oude slang. Dat is de duivel. Dat is Satan. En wat doet dan de inwoners van Jeruzalem? Wat doen dan het ongelovige deel van Israël? Ze lopen er compleet achterna.
Ze aanbidden de draak, omdat de draak macht aan het beest geeft. Macht om te genezen, macht om weer wederlevend te worden. En ze aanbidden ook het beest. Maar uiteindelijk wordt het beest wel overwonnen. Dan lees je in Openbaringen 19. Laten we dat er maar bij lezen. Openbaringen 19, vers 19. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. Die hem die op het paard zat is Christus, het woord Gods dat van de hemel, die van de hemel wederkeert. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Zijn beeld verstond in de tempel van Jeruzalem. Levend werden zij beiden geworpen in de pool des vuurs. De tweede dood is dat die van zwavel brandt. De overigen werden gedood met het zwaard. Dat kwam uit de mond van hem die op het paard zat. En al de vogels werden verzadigd van hun vlees. Je ziet in symbolische taal uitgedrukte overwinning die Christus behaalt over het beest en de valse profeet. En alle overigen die bij hem behoren. Goed, is het actueel? Dan gaan we terug naar de vraag die we aan de vorige keer ook aan het eind hebben gesteld. Is dit actueel? In 2007, we zitten al vlak bij 2008, in 2008, is dit actueel heden ten dagen? Antwoord is nee. Ja, maar kan je niet zeggen vers 7, want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking en was slechts totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt verwijderd is. Is dat nu dan niet alreeds in werking? Het geheimenis, de wetteloosheid. Nou, je moet daarmee oppassen om daar het antwoord ja op te geven. Want je moet je realiseren dat Paulus dit opschreef in de dagen van de handelingen toen hij 2 Thessalonicenzen schreef. En toen waren de omstandigheden er ook na dat die mens de wetteloosheid zich spoedig zou kunnen openbaren. Het enige wat hoefde te gebeuren dus volgens Paulus hier is A. Dat er een oorlog in de hemel komt en dat hij, Satan, uit de hemel wordt verwijderd door Michael en zijn engelen en geworpen wordt op deze aarde. En in de tweede plaats dat er een engel naar deze aarde komt met de sleutel des afgronds en die put des afgronds opent waardoor het beest en ook die valse profeet vrijgelaten worden en vrijspel krijgen met Satan om het volk Israël verder ook te verleiden, zodat het kaf van het koren wordt gescheiden. Ja, dat was in die dagen zo. Dien ons goed te beseffen dat alle omstandigheden die waren bijna, zou je kunnen zeggen, er zo dat dat allemaal kon gaan geschieden. Want Israël was in het land, net zoals in onze dagen overigens. Hè, daar was een Joodse staat. Er was ook een tempel. Dat is niet in onze dagen. Die functioneerde. Met een offerdienst, priesterdienst en tempeldienst. De tempel Gods was er. Maar wat nog meer. Op het internationale vlak. Zou je kunnen zeggen als je Openbaringen 17 erbij leest. Openbaringen 17. Was de situatie ook zo, in die wereld van die dagen, Openbaringen 17, dat er vorsten waren geweest en nog kwamen, die precies pasten in het rijtje. Nou zeg ik iets cryptisch, maar u zal het straks wel begrijpen. Openbaringen 17, vers 8. Het beest dat gij zaagt, was en is niet, en dat zal opkomen uit de afgrond, uit de abyss. Uit een beest had hij gezien, dat beest wat we net gelezen hebben in Openbaringen 11 en Openbaringen 13. Dat beest dat gij zaagt, wat hij ook ziet hier in Openbaringen 17, wat zit hier
waar een vrouw op zit, maar goed. En die Babel voorstelt, maar goed. Het beest dat geen zaad was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart en verderven. Lijkt echt op Christus, hè? Die was en die is en die komen zal. Nou, zo is het beest ook. Het beest heeft zich er ook uit als Christus. Hij doet Christus precies na. Hij kan Christus zo nadoen en zeggen, die was, die is en die komen zal. Maar er zit nog een diepere achtergrond onder. Vers 8 verder. En zij die op de aarde wonen. Oh, daar heb je de uitdrukking weer, zeg. Die we steeds tegenkomen in Openbaring. Wat eigenlijk betekent, zij die in het land wonen. De inwoner van het land Israël. En zij die in het land Israël wonen, ik vertaal het maar eens een beetje. Wie hun naam niet geschreven is in het boek des levens. Die is afvallen van het geloof. Die de prediking van Elia wel hebben gehoord. Maar niet echt hebben aanvaard. Want ze staan niet geschreven in het boek des levens. Ze hebben wel meegedaan alsof. Je hebt vaak veel meelopers voor. Ook in onze dagen. Maar wiens naam niet geschreven is in het boek des levens. Van de grondlegging der wereld af. Zullen zich verbazen als zij zien dat het beest was en niet is en toch zal zijn. Ja, dat is Openbaring 13, hè. Hij is dodelijk gewond. Hij sterft. Hij was, hij niet is, hij is gestorven en toch zal zijn. Hij lijkt op Christus. Die was, die stierf aan het kruis van Golgotha. En er toch zal zijn, omdat hij opstond. Zo aapt het beest in feite Christus na. En met verbazing, kijken ze naar, met verbazing brengen ze ook alle aanbidding aan het beest en aan de draak die de macht aan het beest geeft. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. Ja, nou moeten we even heel erg wijs worden. Heel verstandig zijn. Wijs met de Bijbel omspringen. Nu gaan we de diepte in. De zeven koppen, want hij heeft zeven koppen, zijn zeven bergen. Waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het zeven koningen. Vijf ervan zijn gevallen. Eén is er nog. En de andere is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Dat is heel cryptisch. Maar in de dagen van het schrijven van Openbaring niet. Als ik een Israëliet zou zijn, ik zou van Johannes het Bijbelboekje Openbaring krijgen, dan zou ik meteen wel begrijpen wat dat zeggen wil. Moet je wel een beetje wijs wezen en verstandig met de Bijbel omspringen, maar het zijn dus zeven koningen. Vijf zijn er gevallen. En precies toen Johannes dat schreef, waren er vijf Caesars, vijf keizers, waren er voorbij. Eén is er nog. Dat was de zesde. De zesde Caesar. En de andere is nog niet gekomen. De zevende. De zevende. En wanneer hij komt. Wanneer die zevende Caesar komt. Ze leefden toen. Openbaring werd geschreven blijkbaar. Met de zesde Caesar op rij. Maar als de zevende komt en de zevende in rij was toen Nero, zou toen Nero, wisten ze nog niet, maar werd later Nero. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. Waarom een korte tijd? Nou, omdat als het had doorgegaan, als de profetie zijn vervulling had gekregen, dan was er iets bijzonders met Nero geschied. Nero had, bleek wel, in de geschiedenis, later, is een, hoe hij zich ontpopte. Iedereen noemt hem een gek. Iemand die krankzinnig was. Die op de troon van Rome zat. Caesar. Maar wat moest er met hem gebeuren volgens hier? Nou, vers 11. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Maar het is uit de zeven en het vaart en verderven. Dus het beest dat was en niet is, is zelf ook de achtste. Met andere woorden, de zevende is ook de achtste. Dus in feite, wat zou er met Nero geschieden? Ja, Nero zou sterven. Maar Nero is degene dan als ware die was en is niet. En toch zal hij er zijn. Vermoedelijk zal het in de eindtijd geschieden met iemand anders natuurlijk. Die gewoon een mens. Die eerst de macht grijpt en inderdaad gaat spreken en gaat verkondigen dat hij de Messias is. Een gewoon mens. Maar hij sterft. Hij wordt als het ware bezield met een geest, een satanische geest. Zijn komst is naar, maar als hij sterft door die confrontatie met die twee getuigen, wat ook maar mensen zijn, dan opeens komt hij op en staat hij als het ware op als iets bovennatuurlijks. Als een bovennatuurlijk wezen. Net zoals je zou kunnen zeggen Christus eerst mens was, maar nadat hij gestorven was op het kruis van Golgotha, na 3 dagen opstond, maar ja, toch als een verheerlijkt en vergoddelijkt, als de Zoon van God. Zo zal ook, als ware, deze figuur niet alleen als een mens sterven, maar dan als ware in zijn opstaan, in zijn komst als de 8e, zal als ware zich bovennatuurlijk ontpoppen. Of laten we maar zeggen, zal hij zich laten zien wie hij werkelijk is. En de hele wereld zal zich verbazen. Wie daarover wat nader wil lezen, ik heb er een hele brochure namelijk over geschreven. Die is getiteld De Naderende Eindtijd, brochure nummer 14. Laatste hoofdstuk, een heel groot hoofdstuk, schrijf uitgebreid hier over deze geschiedenis van Openbaringen 17. En daar volg ik ook de uitleg van Bullinger over Openbaringen 17. Dus als we dan teruggaan naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 7, waar staat, want het geheimnis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weer houdt verwijderd is. Ja, dat geheimnis wat al in werking is volgens Paulus in de dagen van de handelingen. Ja, die beweging die zat erin. De keizers van Rome waren al gekomen tot de 6e keizer die er nu was. En straks zou die 7e komen en die 7e die zou tevens ook zijn de 8e. Die was, niet is en toch zal zijn. En dat verwijst in feite naar dat geheimenis wat toen zich langzamerhand ging ontpoppen. Wat zich openbaart in de komst van die mens der wetteloosheid. Is die situatie nu actueel? Zie je nu, kan je nu zeggen dat geheimenis zo in werking is als in de dagen van de handelingen. Dat alle omstandigheden zelfs, dat je zou kunnen zien hoe die Romeinse keizers uiteindelijk de mens de wetteloosheid zullen voortbrengen. Zien we dat in onze dagen? Nee, echt niet. Je zou hooguit kunnen zeggen dat in onze dagen misschien het geheimnis der wetteloosheid sluimerend aanwezig is. Maar heel sluimerend hoor. En ik denk dat we 1 ding absoluut niet moeten doen. Dat is dat we een studie gaan maken over dat geheimenis. Er zijn heel veel verborgenheden, geheimenissen, die je kan vinden in het Nieuwe Testament. En ook nog zelfs in het Oude Testament, want daar komt het ook voor. Maar ik denk dat je beter een studie kan maken van Gods verborgenheden, van Gods geheimenissen, dan het geheimenis der wetteloosheid. Oh, ik weet dat mensen zich daar soms helemaal in kunnen verliezen. Die gaan hele studies maken van het occulte. Hele studies maken van allerlei geheime riten en geheime orden enzovoort. En hoe dat zijn loop heeft gehad tot nu toe in de geschiedenis. En hoe dat allemaal aansluit met dit. Ja, dat zal wel. Maar ik denk dat we daartoe niet de opdracht hebben. De opdracht is dat wij het evangelie, Gods boodschap, moeten verkondigen. En de openbaring van het grote geheimnis, de grote verborgenheid, het lichaam van Christus. Dat hebben wij als opdracht. Dat is Gods boodschap ook in onze dagen, die wij hebben te verkondigen, die Paulus ook als bedeler moest uitdelen. De bedeling der verborgenheid, die boodschap. En die boodschap hebben wij ook te verkondigen. Je zou kunnen zeggen, het geheimnis der wetteloosheid is niet de boodschap die we moeten verkondigen. Maar sommigen, ja, die verliezen zich zo sterk en zoveel in dat geheimnis der wetteloosheid, die gaan er hele boeken over schrijven. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan gaan ze overal van alles inzien. Wat maar heel plausibel is. Wat maar heel, ja, het is maar de vraag of het allemaal waar is. En vaak krijg je dat het zich ontpopt vaak in allerlei hocus-pocus verhalen. Ook vaak worden in de wereld in allerlei dingen en allerlei mensen en allerlei, die worden dan als het ware beschuldigd als de antichrist dit en de antichrist dat. En overal zien ze dan tekenen in, destijds en noem maar op. En een bangmakerij. Ja, mensen, dat is onze opdracht niet. En voor wiens glorie is dat dan als je het allemaal dat doet? Uiteindelijk. Denk je dat het allemaal is ter glorie van Christus? Nee. Dat is allemaal als je je daar gaat verdiepen. En daar ga je dikke boeken over schrijven. Dan is het allemaal ter meerdere glorie van Satan. En we hebben niet de opdracht om op die manier Satan te verheerlijken. We hebben wel een andere boodschap te prediken. Daarom ben ik daar een glashard tegenstander van. Van al die boeken. En al die geschriften. En al die artikelen in bladen. Ik gruw daarvan. Ik geloof dat meer dan de helft er geen spier waar van is. Geen barst van waar is. Want men haalt er allemaal zulke, ik zou zeggen, allemaal muizenissen bij. Allemaal gedachten bij. Wat maar de vraag is of het klopt. En ja, sorry mensen. Men verliest zich daarbij zo sterk dat men het evangelie uit het oog verliest. En dat vind ik triest. Heel erg triest. Natuurlijk mag je best als op het geloofsterrein je ontwikkelingen ziet. Waar je ziet dat de leugen gepredikt wordt. En moet je dan de waarheid verdedigen. En moet je dan de leugen ontmaskeren. Ja, natuurlijk. Dus zodra je in onze kringen een opmars ziet van de charismatische gedachte, wat in feite een duivelse gedachte is, wat er allemaal achter zit. Ik zeg het gewoon eerlijk zoals het is. Ontmasker het maar en kijk maar wat eronder zit. Achter de ecumenische beweging, achter de New Age beweging, achter de charismatische beweging. Ik heb er een paar brochures expres over geschreven. Om te laten zien dat allemaal een broertje en een zusje van elkaar is. Dat uiteindelijk allemaal hetzelfde is. En als je op zo'n manier het geheimnis en wetteloosheid ontmaskert. En mensen ervoor waarschuwt waar ze mee bezig zijn. En waar het op uit zal lopen. Namelijk samen op weg, ja, waar naartoe. Wel achter zo'n figuur aan uiteindelijk. Want het hele christendom zal hem, niet alleen de joden zullen met open armen ontvangen. Ook het hele christendom wordt klaargemaakt om ons ware met open armen te ontvangen. Want niet alleen de joden zullen er achteraan rennen hoor. Van, oh, dat is de Messias. Heel de wereld, in mijn optiek ook al. Zal de Bijbel zich daar niet zo mee bezighouden? En openbaart de Bijbel dat niet? Heeft het wel een wereldwijde, als ware, ja, spin-off. Hè? Maar de christenheid, die zal er samen met Israël achteraan rennen. En die mens de wetteloosheid verheerlijken en noem maar op. Dat is triest, daar gaat het wel heen. En moet je de mensen daarvoor waarschuwen? Ja. Maar moet je je gaan verliezen in allemaal hokers, pokers, platers, pasverhalen? Nee mensen, laten we met beide benen op de grond blijven staan. En nogmaals, deze gedeelten zijn niet actueel. Gelukkig niet actueel. En we hebben nog steeds een enorme vrijheid in Nederland om ook het woord van God, het evangelie, te verkondigen. En laten we dat dan doen. Geprezen zij Christus' naam. Amen.